Het is heerlijk om ons zo bezig te houden met het Koninkrijk van God. Een van de grote onderwerpen waarvan ik denk dat de Heilige Geest die bezig is in dit land onder onze aandacht te brengen. En wij doen dat op een bepaalde manier. Je kunt dat onderwerp op vele manieren benaderen. We hebben ervoor gekozen om het zo te doen dat we daarbij door het Nieuwe Testament heen wandelen. En zo is dit de vierde van de eerste vier avonden waar we de verschillende evangeliën langslopen om te zien hoe in elk van die evangeliën het Koninkrijk van God op een heel bijzondere wijze belicht wordt. En vanavond is dat het Johannesevangelie. En ik ga u verschillende plaatsen voorlezen in het eerste hoofdstuk te beginnen. Johannes 1. Ik lees uit de NBG-vertaling Johannes 1, vers 50 te beginnen. Johannes 1, vers 50. Nathanael antwoordde hem: Rabbi, gij zijt de Zoon van God, gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tot hem: Omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem: voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Hoofdstuk 3. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Het zesde hoofdstuk, de geschiedenis van de wonderbare spijziging. En daar lezen wij aan het einde daarvan, in vers 14... Hoofdstuk 6, vers 14. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weer terug in het gebergte, geheel alleen. Hoofdstuk 12. Johannes 12, de intocht in Jeruzalem, vers 12. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren en de Koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en hij ging erop zitten, gelijk geschreven is: wees niet bevreesd, dochter Sions, zie, uw koning komt gezeten op het veulen van een ezel. Vers 20, er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas. Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zei: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Hoofdstuk 18. Jezus voor Pilatus. Hoofdstuk 18, vers 33. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde: zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Jezus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Uit hoofdstuk 19, vers 14. Het was voorbereiding voor het Paascha om ongeveer het zesde uur. En Pilatus zei tot de Joden, zie uw koning. Zij dan schreeuwden, weg met hem. Weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tot hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, we hebben geen koning, alleen de keizer. Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Vers 19, Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven, Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot hiertoe uit het woord van God. Het lijkt net, beste vrienden, alsof ik mij vanavond een beetje ga tegenspreken. We hebben immers deze serie opgezet om u duidelijk te maken hoe belangrijk dat onderwerp van de koning en het koninkrijk van God is. Ook heel praktisch voor ons leven. Maar als je in het Johannesevangelie leest over de koning en het koninkrijk, dan gebeurt dat altijd met een zekere terughouding. Alsof de Heilige Geest elke keer wil zeggen, ja, hij is koning, maar hij is meer dan dat. Dus in plaats van het belang van het onderwerp te benadrukken, is dit nu eens bij uitzondering, dat verzeker ik u, een Bijbelboek waar constant de nadruk gelegd wordt op wat Jezus meer is dan koning. Dus het is een wat afwijkende avond. Dat zie je al meteen in het allereerste begin. Ik heb bijna alle plaatsen gelezen in het Johannesevangelie waar over de koning of het koninkrijk gesproken wordt. En het eerste is dat getuigenis van Nathanael. Die nadat de Heer Jezus gezegd heeft dat hij hem heeft zien zitten onder de vijgenboom, zo onder de indruk komt van de persoon van de Heer Jezus dat hij iets uitspreekt wat eigenlijk heel voor de hand ligt. Als je eenmaal gezien hebt dat Jezus de Messias is, de gezalfde koning, dan kom je tot zo'n uitspraak als Nathanael. U bent de zoon van God, u bent de koning der Joden. Dat hoort ook bij elkaar. Hij denkt niet bij zoon van God aan wat de Heer Jezus is als de eeuwige zoon van de eeuwige vader. Hij denkt niet verder dan Psalm 2. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoon zoals hij is aangekondigd in Lucas 1, waar de engel het aankondigt aan Maria dat er een kind uit haar geboren zou worden en aan hem zal ik de troon van zijn vader David geven. Laat God weten door middel van de engel. Dat is getuigenis van Nathanael. Heel begrijpelijk voor een gelovige Israëliet. Hij herkent in Jezus de Messias, dat wil zeggen de gezalfde. Dat wil weer zeggen de gezalfde koning uit het huis van David. Maar wat doet Jezus? In plaats dat hij erg blij is dat hier een Israëliet is die nu eens inziet wie hij is, en dat is hij ook wel, zegt hij tegelijkertijd tegen hem, gij zult grotere dingen zien dan deze. Dat is de eerste keer dat Jezus zegt, ja, ik ben wel koning, maar er is iets groters. Hij zegt dan in vers 52, voorwaar ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Als je dat nou precies bekijkt, dit gedeelte, dan is het net alsof de Heer Jezus wil zeggen, ja, Nathanael, jij beleidt mij als de Zoon van God, maar ik zal je iets vertellen dat nog groter is. Ik ben de Zoon des mensen. Nou, als u even nadenkt, dan denkt u, ja, maar dat kan toch niet groter zijn? Zoon van God, dat is toch groter dan Zoon des mensen? Ja, maar als je bij Zoon van God niet verder denkt dan Psalm 2, en dat kon een gelovige Israëliet in die tijd ook nog niet, hij kon niet verder denken dan dat. Als je bij Zoon van God alleen maar bedoelt dat Jezus de Zoon is geboren uit de maagd, verwekt door de Heilige Geest, die bedoeld is koning over Sion te zijn, dan is het ook precies dat, koning over Sion, koning over Israël. Maar als je denkt aan de Heer Jezus als de Zoon des mensen, dan moet je niet in Psalm 2 zijn, dan moet je in Psalm 8 zijn. En daar is Jezus de mensenzoon, kijk maar naar Hebreeën 2, daar wordt Psalm 8 geciteerd. Wat is de Zoon des mensen, dat ge zijn er gedenkt? En dan staat er dat alle dingen in de hele schepping aan zijn voeten worden onderworpen. Dus de Heer Jezus zegt, jij denkt aan mij als de Messias van Israël. Ik zal je wat vertellen, Nathanael. Ik ben de Zoon des mensen in de zin van Psalm 8, aan wie de hele wereld zal zijn onderworpen. De hemel en de aarde. En er staat zelfs bij, de engelen zullen opstijgen en neerdalen. Net als bij die ladder van Jacob. Je zou verwachten neerdalen uit de hemel en weer opstijgen. Nee, opstijgen en neerdalen. Er zal een directe verbinding zijn via die engelen tussen de hemel en de aarde. Jezus, de Zoon des mensen, gesteld over alle dingen. Daar zit ook wel koningschap in. Maar dan niet alleen voor Israël. Koning van de hele wereld. Dat is het eerste keer in het Johannes-evangelie. Nathanael, je zult grotere dingen zien dan wat je nu in mij herkent als de koning van Israël. Goed, nu sla ik hoofdstuk 3 even over. Die bewaren we voor het slot. En ik ga met u naar Johannes 6. En daar zie je precies dezelfde gedachte. Die wonderbare spijzering heeft heel veel indruk op de mensen gemaakt. Alleen ze trokken er de verkeerde conclusies uit. Als ik begin met wat de Heer Jezus daarover vertelt, in de hele rest van dat hoofdstuk, vanaf vers 22, over het brood des levens, dan legt hij uit, kijk, die hele spijziging, die heeft een diepe geestelijke betekenis, mensen, snap dat toch. Het gaat niet er alleen maar om dat ik jullie magen wil voeden, het gaat erom dat ik zelf dat brood des levens ben, dat zichzelf wegbreekt tot in de dood. Opdat jullie het leven zouden hebben. Maar daar begrepen die mensen helemaal niets van. Het enige waar ze aan dachten is, hier is iemand die ervoor kan zorgen dat we nooit honger hoeven te lijden. En denk erom ook, in heel wat verkiezingen vandaag aan de dag gaat het over deze grote vraag. Wie kan de economie het beste vooruit helpen? Ook veel van deze mensen hebben er vast wel aan gedacht dat Jezus wel eens de Messias zou kunnen zijn. Ze zeggen, dit is de profeet die in de wereld komen zou. Dat hoeft nog niet per se de Messias te betekenen, maar voor veel mensen was het dat wel. De profeet die komen zal en de Messias. In ieder geval iemand onder wie we nooit honger hoeven te lijden. En dan staat er in vers 15 dat ze hem met geweld koning wilden maken. Want ze dachten, iemand die broden kan vermenigvuldigen, die kan alles. Die kan ons ook bevrijden van de Romeinen. En dan staat er, hij trok zich weer terug in het gebergte, geheel alleen. Hij onttrok zich aan hun handen om te verhinderen dat ze hem tot koning wilden maken. Ook hier namelijk gaat het om een koningschap zoals de Heer Jezus dat nooit bedoeld heeft. Nathanael was dan wat dat betreft nog een stuk verder. Koning over Sion in de zin van Psalm 2. Maar dit is eigenlijk alleen maar een Messias die er is voor het aardse, voor het stoffelijke, het materiële, voor eten en drinken. En dat is niet het soort koningschap dat de Heer Jezus in gedachten heeft. En de volgende dag in de synagoge van Capernaum, als je daar geweest bent, dan zie je onmiddellijk het beeld van die synagoge voor je, ook al is die waarschijnlijk uit iets latere tijd, maar vooruit, het is op dezelfde plek dat Jezus uiteenzet waar het werkelijk om gaat. Een koning. Ja, maar dan een koning die zijn leven gaat geven. Een koning die zichzelf weggeeft als het brood des levens. Die in de dood gaat opdat zij zouden leven. Dus opnieuw een voorbeeld dat er weliswaar over koningschap wordt gesproken. maar dat Jezus een hogere weg wijst. Het derde waar we dat hebben gevonden was in hoofdstuk 12. Daar is het de intocht in Jeruzalem. Daar heeft de Heer Jezus ook echt wel vreugde aan beleefd. Hij heeft het in elk geval toegelaten. Hij heeft heel bewust die profetie uit Zacharia 9 vervuld. Hij heeft plaatsgenomen op die jonge ezel en is zo vanaf de oostzijde de stad binnengereden. Ook daar zie ik meteen weer een plaatje. Die nauwe straat vanaf de top van de Olijfberg, waar elk jaar op Palmzondag duizenden pelgrims diezelfde route lopen. En zo de oude stad vanaf de oostzijde binnentrekken, zoals Jezus dat gedaan heeft. En de mensen roepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Een citaat op Psalm 118, waaruit weer blijkt dat ze begrepen: hé, dit kon wel eens de Messias van Israël zijn. En ze roepen: de koning van Israël, dat was hetzelfde als de Messias. Dat betekent, zei ik al, gezalfde, namelijk gezalfde koning uit het huis van David. En hier wordt ook verwezen naar die passage in Zacharia 9. Zie, uw koning komt gezeten op het veulen van een ezel. Dit keer ontsnapt de Heer Jezus niet. Hij onttrekt zich niet aan hen. Hij laat het begaan. Hij vervult de profetie. Sterker nog, als de fariseeën aanmerkingen maken, dat leest u elders, dan zegt hij, als deze mensen niet zouden jubelen, dan zouden de stenen gaan roepen. Uit de mond van kleine kinderen heeft God zich lof bereid. Daar neemt hij het op voor die mensen die deze dingen roepen. En toch tegelijkertijd weet hij dat sommigen van hen 6 dagen later kruisig hem zouden roepen. En dan in het Johannes 12 zie je dan, en ik heb dat erbij gelezen, dat er iets anders gebeurt. Die vind je niet in de andere evangeliën. Er zijn daar wat mensen uit de volkeren. Grieken worden ze genoemd. Niet Joden. Maar die belangstelling hebben voor de God van Israël. Die ook gekomen zijn om op het feest te aanbidden. Vereerders van de God van Israël. En die komen bij Filippus en zeggen tegen hem: Heer, meneer, zouden wij zeggen, meneer, wij zouden Jezus wel willen zien. Ze komen naar het feest en ze willen Jezus zien. Wat willen ze zien? Was het pure nieuwsgierigheid? Hebben ze hetzelfde in hem gezien als wat de Israëlieten in hem zagen, de koning van Israël? En dan lijkt de Heer Jezus een antwoord te geven dat aansluit bij hun verwachting. Of het nou die Israëlieten waren of deze Grieken. Hij zegt in vers 23, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. En zo is het ook, de Heer Jezus zal als de Zoon des Mensen verheerlijkt worden. Hij zal verheerlijkt worden als hij terugkomt uit de hemel met de wolken des hemels. Hij zal stralen van heerlijkheid en aller oog zal hem zien. Joden en niet-Joden zullen zich voor hem neerbuigen. Zijn heerlijkheid zal glanzen over deze hele aarde. Het lijkt net alsof de Heer Jezus daarop zin speelt. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet worden verheerlijkt. En dan pal daarop een woord zo verrassend. Het doet bijna pijn door het contrast. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Is dat de manier waarop de Zoon des Mensen verheerlijkt moet worden? Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen tegen deze Grieken: wat zijn jullie komen zien? Wat willen jullie zien? Wat verwachten jullie? Die Joden die me hebben binnengelaten in de stad hebben een zekere verwachting. Jullie hebben een zekere verwachting. Zal ik eens vertellen wat er gaat gebeuren? De Zoon des Mensen zal als het tarwegraan in de aarde vallen en sterven. Is het niet wonderlijk? De Heer Jezus spreekt even verder in vers 32. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. En dat is niet als hij verhoogd is in de hemel. Dit zei hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Ziet u, hier is weer een hele grote menigte. Joden, en er zijn zelfs niet-Joden bij. Die zeggen: oh, de koning van Israël. En de Heer Jezus zegt, ja inderdaad, het moment is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt gaat worden. Maar weten jullie hoe? Hij zal verheerlijkt worden door te sterven. De Heer Jezus zegt, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Dat is in het 13e hoofdstuk. En dat nu is het nu van het kruis. Dat is niet de verheerlijking van de wederkomst. Dat is de verheerlijking van het kruis. Waar de heerlijkheid van de Heer Jezus heen straalt door zijn uitgemergelde lichaam. Zijn aangezicht dat niets menselijks meer had, zoals we het lezen in Jesaja 52. Dat is een totaal onverwachte heerlijkheid. Wat ben je komen zien? Een koning in een koninklijk gewaad, stralend van glorie en luister. Wat je te zien krijgt, nog voordat deze week ten einde is, is een gekruisigde koning. Boven zijn hoofd zal een bordje hangen. De koning der Joden, we hebben het gelezen in hoofdstuk 19. Maar een koning der Joden zoals Nathanael en die mensen in Johannes 6 en deze mensen in Johannes 12 zich onmogelijk hadden kunnen voorstellen. Een koning die als het tarwegraan in de aarde moet sterven en zo als die tarwekorrel sterft, heel veel vrucht zal voortbrengen. Een koning die een rijk zal hebben dat bewoond wordt door mensen. Die niet alleen maar de glorie van dat rijk van de buitenkant binnengaan, maar die innerlijk deel krijgen aan de glorie van dat rijk. Doordat ze innerlijk nieuw leven hebben ontvangen, dankzij zijn dood. Ziet u dezelfde boodschap als hoofdstuk 6? Ze wilden hem koning maken, maar de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens dat in de dood zal gaan. En daardoor zullen jullie het leven ontvangen. En zo hier ook. De mensen begroeten hem als de koning als hij Jeruzalem binnenkomt. Maar hij zegt, ik ben het tarwegraan. Dat in de aarde valt, het sterft en dan vrucht zal voortbrengen. En als ik van de aarde verhoogd ben, dan zal ik alle tot mij trekken. Een gekruisigde Heer is als het ware hier de koning van zijn koninkrijk. Die al zijn onderdanen tot zich trekt. Maar juist als degene die verhoogd is aan een kruis. Alles gaat hierin. Tegen wat men van een koning zou verwachten. Hij is koning. Maar zo totaal anders dan mensen zich kunnen voorstellen. En nu wil ik u iets vragen. Wat ik hier vertel is voor u niet vreemd. De meesten van u die weten dat. Als die in Handelingen 1 de discipelen horen zeggen, zult u nu het koninkrijk voor Israël herstellen, dan trekken zij een wijs gezicht en glimlachen wat meewarig over die domme discipelen. Terwijl de Heer Jezus helemaal niet zegt dat ze zich vergissen. Hij zegt alleen maar dat hun niet toekomt om de tijden en gelegenheden te weten wanneer dat koninkrijk er zal komen. Maar we hebben dan toch een beetje het gevoel, ze begrijpen nog steeds niet echt wat dat koninkrijk is. Ja, geen wonder. Wij hebben het complete Nieuwe Testament. En we hebben bovendien nog eens 20 eeuwen van Godgeleerden die daarover hebben nagedacht en ons hebben verteld hoe we dat koninkrijk hebben te verstaan. Maar wat ik u vraag is, probeer nou eens een ogenblik in de huid van Nathanael te kruipen. Of van die mensen in Johannes 6 die die spijziging van de 5000 meegemaakt hebben. Of deze mensen die zwaaiend met palmtakken Jezus hebben binnengelaten in Jeruzalem. Wat moesten die zich voorstellen van het koninkrijk en van de koning? Is het Oude Testament zelf niet vol van heerlijke beschrijvingen van hoe dat koninkrijk zou zijn? En dat is toch een koninkrijk waarbij Israël het middelpunt van de aarde zal zijn. De wet zal uitgaan van Sion en de volkeren zullen optrekken naar Sion. Wanneer ze hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen. Dat is toch allemaal heel aards. Dat is toch een verwachting die deze mensen kenden en gekoesterd hebben. En toch breekt de Heer Jezus daar voortdurend doorheen. U weet wel waarom dat is, maar voor die mensen toen was dat een moeilijk te verteren ervaring. Ze moesten daarmee in het reine komen dat het koninkrijk van de Heer Jezus iets heel anders was dan zij ooit hadden gedacht. Die geruchten over dat koningschap dringen ook door tot Pilatus. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 18. Niemand vertelt hem daarover, althans hier niet in dit verhaal, zijn het niet de Joden, de geestelijke leiders die daarover beginnen. Hij vraagt aan hen, welke aanklacht hebben jullie? In vers 29 van Johannes 18. En dan zeggen zij een beetje ontwijkend, alsof ze verontwaardigd zijn dat hij een echte rechtszitting wil beginnen. Ze vinden eigenlijk dat hij gewoon zijn handtekening onder het vonnis moet zetten, dan kunnen ze hem ter dood veroordelen. Daar hebben ze de toestemming van Pilatus voor nodig. Maar ze zitten helemaal niet te wachten dat hij een echt rechtszitting gaat beginnen, want ze hebben haast. Dat moet voor Pasen allemaal afgehandeld zijn. En dus zeggen ze korzelig, indien hij geen boosdoener was, zouden wij hem niet aan u uitleveren. Dat was natuurlijk geen antwoord. En Pilatus lijkt ze wat te tergen. Neem gij hem en oordeelt hem naar uw wet. Nou, ze wisten best dat dat helemaal niet geoorloofd was. Het is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen. En dan denkt Pilatus bij zichzelf, wat is hier aan de hand? Wat is dit voor wonderlijks? Wat is er met deze mens? Waarom zijn ze zo op hem gebeten? Hij heeft ongetwijfeld veel over Jezus gehoord. Hij heeft gehoord hoe de mensen fluisteren dat hij de koning van Israël is, de Messias. Als zodanig is hij natuurlijk in politieke zin een bedreiging voor het keizerschap van de keizer in Rome. Maar de mens die hij hier voor zich ziet, lijkt totaal niet op wat voor vorm dan van bedreiging dan ook. Het zou best kunnen zijn dat de Joden voor die tijd al onder één hoedje hadden gespeeld met Pilatus, dat hij inderdaad het vonnis zou bekrachtigen, dat deed hij ook in andere gevallen heel gemakkelijk. Hij maakte er helemaal geen drukte over om de Joden te vriend te houden, was hij hen heel gemakkelijk ter wille. En hier zijn er verschillende dingen waardoor Pilatus een echt proces begint. Dat hangt ook een beetje samen met zijn vrouw die hem een briefje stuurt en zegt, heb toch niets te doen met deze rechtvaardige, want ik heb veel om hem geleden in de droom. Dat vind je in het Matthäus-evangelie. Hier is het vooral die persoonlijke ontmoeting met Jezus. Hij raakt onder de indruk van Jezus. Wie is deze mens? Wat moet ik met hem? Wat hebben die Joden eigenlijk tegen hem? Deze man is toch geen gevaar? Hij zwijgt, hij is rustig, hij is gelaten, hij is stil. Hij ziet er niet uit, hij ziet eruit als een goed mens. Niet als een boosdoener, niet als een rebel, niet als een opstandeling. En dan gaat hij terug in het gerechtsgebouw en zonder dat de Joden het kunnen horen, zegt hij, zijt gij de koning der Joden? Zomaar een pardoes, een vraag om te kijken hoe Jezus daarop zal reageren. Het blijkt dus inderdaad dat Pilatus al het een en ander over Jezus gehoord heeft. En hij staat voor deze mens en hij denkt, dat kan toch niet waar zijn? Deze mens zou claimen de Messias van Israël te zijn. En dus het Romeinse juk te willen verbreken, want er waren heel wat van die mensen geweest. Gamaliel in Handelingen 3 of 4 vertelt daarover dat er zo'n opstand was geweest. Een Judas en een Tuidas, mensen die geprobeerd hadden opstand te ontketenen tegen het Romeinse gezag. Om die Romeinen te verdrijven en dan zelf op de troon van David te gaan zitten. Maar deze mens, die lijkt daar totaal niet op. Is dat het type om een opstand te ontketenen? Vandaar die vraag zomaar pardoes om een opening van het gesprek te doen. Bent u de koning der Joden? Jezus lijkt te ontwijken. Zegt gij dat uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus gaat meteen in de verdediging. Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Het is een nieuwe vraag, maar Jezus gaat een antwoord geven op die eerste vraag. En na al die hoofdstukken waar we elke keer gezien hebben, hoofdstuk 1, hoofdstuk 3 hebben we nog niet gehad, maar daar zien we het ook. En hoofdstuk 6, hoofdstuk 12, al die hoofdstukken geven diezelfde boodschap. Ja, een koning, maar totaal anders dan welke menselijke voorstelling dan ook. Zelfs die vrome Nathanael moet er al mee beginnen. Ja, koning, maar anders dan jij denkt. En dan zegt de Heer Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat betekent, het is niet een koninkrijk zoals jij dat kent. Een koninkrijk zoals het keizerrijk er is, met een monarch aan het hoofd op een aardse troon, een aardse rijk. Zoals er zoveel van die rijken geweest zijn. Een koninkrijk zoals dat van Herodes, die onder die Romeinse keizer stond, maar toch min of meer koninkje kon spelen over zijn eigen rijkje. Een koninkrijk met een machtig of niet zo machtige koning op een troon die kan doen en laten waar hij zin in heeft. Goed voor zijn volk kan zijn of het kan onderdrukken. He, dus u moet ook weer niet aan een koninkrijk denken zoals wij dat kennen in dit land. U moet denken aan die koninkrijken zoals men dat toen kende, van die Herodissen bijvoorbeeld. Bent u een koning? Mijn koninkrijk is niet van deze orde, van het soort koninkrijken dat je kent op deze aarde, Pilatus. Als het dat was, als het gewoon een politiek rijk was, dan zou dat automatisch in conflict komen met het rijk van de keizer in Rome. Dat wil zeggen, als mijn koninkrijk dan iets zou willen voorstellen, dan moet het zich politiek handhaven. Dan moet het zich een plek veroveren. En dat kan alleen maar door een opstand te ontketen en te proberen de Romeinen te verdrijven, zodat we weer eigen baas in eigen land zijn en dan hier een koning erop oprichten. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb geen leger. Ik heb geen zwaard. Ik heb geen soldaten die ervoor gestreden hebben. Pilatus, ik ben een koning. Maar een koning die in de eerste plaats, zeg ik nu maar, vul ik nu maar zelf in, die in de eerste plaats regeert over harten van mensen. Mijn koninkrijk is niet van hier. En wij begrijpen wat dat betekent. Het is van een andere orde, van een hemelse orde. Het is het koninkrijk van God. Een koninkrijk wel degelijk hier op aarde. Het koninkrijk is nooit een koninkrijk in de hemel. Luther vertaalt wel met himmelrijk, hemelrijk, alsof het een rijk in de hemel is. Maar het koninkrijk der hemelen betekent dat de hemelen er regeren, maar het is een koninkrijk hier op aarde. Maar de hemel regeert erover, zoals Daniel zegt in Daniel 4 tegen Nebukadnezar, dat hij moest leren, de hemel regeert. Daarom is het het koninkrijk der hemelen. Maar het is hier op aarde, altijd. Dat mogen we nooit vergeten, we mogen het nooit zo vergeestelijken dat het niet meer hier op aarde zou zijn. Het is het koninkrijk hier op aarde, maar een geestelijk rijk. Het bestaat vandaag aan de dag als een geestelijk rijk. Dat betekent niet per se een onzichtbaar rijk, want ik heb u eerder gezegd, het is een geestelijk rijk dat overal zichtbaar wordt, waar mensen de heerschappij van Christus in hun leven aanvaarden. Het is niet van hier, het is van boven. Dus u bent toch een koning, vraagt Pilatus. Gij zegt dat ik een koning ben, dat is grammatica, dat moet u maar even van me aannemen. Dat betekent niet van, dat zeg je wel, maar dat is niet zo, dat betekent een bevestiging. Inderdaad, ik ben een koning. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Hé, het is een koninkrijk van waarheid. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is een koninkrijk waar de waarheid omtrent God gekend en gepredikt wordt. Maar ook de waarheid over wat elk mens in zichzelf is. Maar ook wat elk mens kan worden door het geloof in de gestorven en opgestane Heer. Het is het koninkrijk dat de waarheid onthult om alle dingen over alle dingen waar het werkelijk om gaat in dit leven. Heer Jezus is gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Dat zijn de onderdanen van de koning. Ze horen zijn stem, ze horen hem spreken over de waarheid, maar ze zijn zelf uit de waarheid. Ze zijn uit God geboren, door middel van hem die zegt, ik ben de waarheid. Mij interesseert nou even niet dat antwoord van Pilatus, wat is waarheid? Dat is alleen maar een uitvlucht om zich te onttrekken aan het verdere gesprek. Het koninkrijk, dan gaat het over waarheid. De waarheid wie God is, de waarheid over wie Christus is, de waarheid over wie u bent. De waarheid over uw leven. Dan gaat het over de waarheid over werkelijk de dingen waar het in het leven op aankomt. Over de diepste zinnen van het bestaan. De waarheid over waar wij vandaan komen. De waarheid over waar wij naartoe gaan. De waarheid over dat komende koninkrijk in glans en heerlijkheid. De waarheid over dat koninkrijk dat nu nog verborgen is in onze harten. Maar zich manifesteert in onze levens. De waarheid van dat koninkrijk komt tot uitdrukking in de waarheid van onze levens. In de waarachtigheid van ons levens en van ons hele bestaan. Dat soort koninkrijk is het. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, is het daar om voor onze zonde te sterven. Maar er hangt boven zijn hoofd dat bordje, Jezus de Nazoreer, de koning der Joden. Het ergert de overpriesters, ze zeggen, schrijf toch dat hij dat gezegd heeft. Maar wonderlijk hoe God alle dingen in zijn hand heeft. Dit keer denkt Pilatus, nou geef ik eens een keer niet toe. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Waardoor tot ergernis van de Joden boven het hoofd van de gestorven Christus hing. Jezus de Nazoreer, de koning der Joden. En wat voor een koning. Die hele martelpaal met Jezus daaraan gehangen en dat opschrift daarboven is één groot getuigenis tegen alles wat mensen zich bij koningschap voorstellen. Dit is het hoogtepunt. Ik heb u al van hoofdstuk 1 af laten zien. Het koningschap is anders dan wat wij denken als mensen. En dit is het hoogtepunt. Kijk, dat is de koning. Hangend aan een kruis. Is dat uw koning? Is dat mijn koning, zegt een oud lied. Degene die daar zo hangt. Dat is de koning. En hij hangt daar om al onze gedachten te doorkruisen. Want u weet het, hij is het brood des levens. Daarom hangt hij daar. Hij geeft zich over in de dood opdat wij zouden leven. Hij is de graankorrel die in de aarde valt. Daarom hangt hij daar. Want door zijn sterven zullen wij tot het leven komen. Als straks het koninkrijk in macht en heerlijkheid en aanzien is aangebroken op deze aarde, zal het een koning zijn die zal neerdalen met de wolken des hemels en zijn voeten zullen stijgen op de Olijfberg. En naar zijn handen zal hij uitbreiden tot zegen. En in zijn handen zullen we de tekenen zien van de nagelen. En we zullen weten, het is de gekruisigde Heer. Natuurlijk ook de opgestaan en de verheerlijkte Heer. Maar het is de gekruisigde Heer die koning is in dat rijk. En nu neem ik u mee naar hoofdstuk 3. Ik heb dat expres overgeslagen, maar het is eigenlijk met hoofdstuk 18 zo diepzinnig onderwijs over het koninkrijk. Eigenlijk helemaal in het begin van het hoofdstuk. Ik had het ook in het begin erbij kunnen betrekken. Maar eigenlijk lezen we maar twee keer over het koninkrijk. Dat is in hoofdstuk 18. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. En in deze passage. En opnieuw bevestigt deze passage de regel dat in Johannes het koninkrijk altijd anders is dan mensen denken. Probeert u zich Nicodemus voor te stellen. Die man komt in de nacht, tijd van studie, misschien ook wel uit schaamte, doet er niet toe. Hij komt als iemand die wil leren, maar toch ook in zekere zin op voet van gelijkheid. Daarom begint hij met wij weten. Nou, als je nou naar Jezus toe gaat en je begint al met wij weten, dat is niet zo'n sterke start. Rabbi, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand kan zulke tekenen doen als gij. En de Heer Jezus breekt hem dat onmiddellijk bij de handen af. Het is een wonderlijk gesprek. Ze zitten nog maar net. Hij begint met wij weten en Jezus antwoordt, jij weet helemaal niks. Hij zegt het iets fijngevoeliger. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Maar daar zit het hem in. Weten, in heel veel talen, heeft te maken met zien. Het gewone Griekse woord voor ik weet, betekent oorspronkelijk ik heb gezien. Ons woord weten in het Nederlands hangt samen met het Latijnse woord videre, dat u kent in video. En ook in televisie en visie en visioen, het betekent zien. Ons woord weten is afgeleid van een woord voor zien. En dat is in heel veel talen zo. Als je zegt wij weten, dan zegt de Heer Jezus, je weet niks. Want zolang je niet wederom geboren bent, zitten je ogen potdicht. Ik heb zondag gepreekt over Efeze 1 vers 18. Waar Paulus bidt dat God ons mocht geven de geest van wijsheid en openbaring, dat is vers 17 en dan gaat het verder. Verlichte ogen van uw hart. Nu is het nog schokkender. Het is niet alleen maar schokkend dat de Heer Jezus zo paradoes, als het ware Nicodemus, tegenspreekt. Maar het is nog schokkender doordat Jezus hier een verwachting doorbreekt die bij de Joden algemeen aanwezig is en tot op de dag van vandaag. En die verwachting is, als als de Messias komt, dan zitten wij op de eerste rang. Want wij zijn het uitverkoren volk. Dat is een bekend verhaal van een Duitse Jood, Frans Rosenzweig, die met Buber ook de Bijbel in het Duits vertaald heeft. Die zeer gefascineerd was door de persoon van Jezus. En hij stond op het punt om zich als christen te laten dopen. En hij worstelde nog die nacht en las in het Nieuwe Testament. En toen kwam hij bij die tekst die ik straks citeerde, Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen viel hem ineens de gedachte in. Ja, dat geldt voor elke niet-Jood. Als een niet-Jood tot God wil komen, dan kan dat alleen via Jezus. Dat was al een fenomenaal dat hij dat inzag. Voor een Jood is dat een heel bijzonder inzicht. Maar, dacht Frans Rosenzweig erbij, dat geldt niet voor ons Joden. Want wij zijn al bij de Vader. En dat is een tragisch misverstand. Denk erom, er zijn ook vandaag heel wat christenen die eigenlijk net zo denken. In hun romantische gevoelens over Israël denken ze eigenlijk, ja, dan moeten we ook geen evangelie verkondigen, want die Joden horen al bij God. Dan moet je nou niet lastig vallen met het christelijk evangelie, die worden straks allemaal bekeerd, staat toch in de Bijbel ook, gans Israël zal behouden worden. En dat is zo radicaal in strijd met wat hier staat. Ik las bij een Joodse uitlegger notabene, een Messiasbelijdende Jood, dat hij zei, zo'n gedachte is eigenlijk antisemitisch. Want die mensen die zo redeneren, die onthouden ons, Joden, het evangelie. En hij schreef, ik ben tot geloof gekomen doordat een niet-Joodse man mij vertelde over Jezus. En daar ben ik tot vandaag aan de dag dankbaar voor. Want doordat hij dat deed, heb ik mijn Messias, de Heer Jezus, en mijn Verlosser leren kennen. Dus alsjeblieft, kom er niet aan met het verhaal, de Joden hebben dat evangelie niet nodig, want ze horen al bij God. Dat was de fout van Frans Rosenzweig, het was ook de fout van Nicodemus. Nicodemus hoorde bij de mensen die dachten, wij horen er automatisch bij, want wij zijn het uitverkoren volk. Dat is een mooi contrast met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Daar zie je, zelfs de slechtste mens mag komen. In Johannes 3 zie je, zelfs de beste mens moet wederom geboren worden. Ik zeg het nog een keer. Het evangelie is zo rijk dat zelfs zulke mensen als die Samaritaanse vrouw mogen komen en bij Jezus mogen gaan horen. Maar Johannes 3 maakt duidelijk, zelfs de beste mens, de leraar van Israël, zegt vers 10. Deze voortreffelijke Jood, deze rechtvaardige Jood, kan alleen maar komen via de weg van berouw en bekering. Zeg maar, wedergeboorte. Dat is wat. Je zult nooit het koninkrijk werkelijk leren kennen anders dan door de weg van de wedergeboorte. En nu blijkt deze man die de leraar van Israël is, zei ik al in vers 10, dat hij daar niets van begrijpt. Is dat niet vreemd? Dat kan gebeuren. Er zijn dingen die, ja, door onze eigen vooroordelen, door de ideeën die we hebben over hoe dingen in elkaar zitten, zijn er bepaalde dingen die dringen niet tot ons door. Want wat de Heer Jezus hier vertelt is helemaal niet nieuw. Anders had de Heer Jezus hem ook nooit kunnen verwijten. Hoe kan het nou dat jij de leraar in Israël bent en je weet die dingen niet? Dat betekent, hij had het dus moeten weten. Dat betekent, hij had het kunnen weten uit het Oude Testament. En dat is ook zo, want in Ezechiël 36 wordt ons beschreven dat als straks Israël het koninkrijk van de Messias zal binnengaan, dan moet er rein water op hen gesprengd worden. Waardoor hun hart gereinigd wordt van alle zonden. In plaats van een stenen hart krijgen ze een vlezen hart, een nieuw hart in hun binnenste. Ik zal mijn geest in hun binnenste geven. Ze zullen leren walgen over hun zonden. En zo zullen zij, Israëlieten, het koninkrijk mogen binnengaan. Precies wat we hier vinden. Geboren door water en geest. Even tussen twee haakjes over dat water is al wat te doen geweest. Rooms-katholieken zeggen dat is door de doop, dus als een kindje gedoopt wordt, dan is die automatisch wedergeboren. En er zijn zelfs heel wat protestanten, die zaten ermee in hun maag. Abraham Kuyper zei, nou ja, we gaan in ieder geval ervan uit dat ze wedergeboren zijn, tot het tegendeel blijkt. Daar hebben ze zelfs nog een scheuring over gekregen, tussen de synodaal gereformeerden en de vrijgemaakt gereformeerden, want die zagen dat met die veronderstelde wedergeboorte niet zitten. Maar lieve mensen, dit heeft allemaal met de doop helemaal niks te maken. Hoe zou dat nou kunnen? De heer Jezus verwijt Nicodemus dat hij dit allemaal niet begrijpt, terwijl Nicodemus die christelijke doop nog niet eens zou kunnen kennen. Nee, het water is of een beeld van het woord van God. In Johannes 15 vers 3 zegt de Heer bijvoorbeeld, jullie zijn al rein om het woord dat ik gesproken heb. Of het water is gewoon de Heilige Geest zelf, zo kun je het ook vertalen. Wedergeboren door water, namelijk het water van de Geest. Denk maar aan Johannes 7. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij van de Heilige Geest die komen zou. Johannes 7 vers 38 en 39. Wedergeboorte is een werk van de Heilige Geest. Dat is niet een werk van de mens, dat is een werk van God. En zonder dat werk van God kan geen mens dat koninkrijk van God binnengaan. Nou moet u niet denken, in sommige kringen heb je dat, op Tolen heb je zulke mensen ook, die denken, aha, dat is een eenzijdige werk van God, daar komt de mens niet aan te pas. Nou, zo simpel is het nou ook weer niet. Jongens, ik moet ze allemaal wel hebben, hè? Rooms-Katholieken, Kuiperianen. En ook nog mensen die denken alleen maar aan een eenzijdig werk. Als dat zo was, hoe kan de Heer Jezus dan zeggen in vers 7, gijlieden moet wederom geboren worden. Dat is een appel. Dat is bijna een bevel. Want de wedergeboorte en de bekering zijn twee kanten van dezelfde medaille. De bekering, dat moet u doen. Als u zegt, dat kan ik niet, dan weet u het beter dan God, want God zegt, u moet u bekeren. Zo verkondigt Paulus dat op de Areopagus. God laat overal verkondigen dat alle mensen zich overal moeten bekeren. Dat is een zaak van gehoorzaamheid. Hier in hetzelfde hoofdstuk Johannes 3 aan het laatste vers staat, wie de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Dus geloven is een daad van gehoorzaamheid. God doet de wedergeboorte, u moet zich bekeren. Dat is één en hetzelfde. Dat zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Daarom kan God ook zeggen, de Heer Jezus zeggen, jullie moeten wederom geboren worden. De wedergeboorte is dus niets waar je op gaat zitten wachten. Ik hoorde pas nog van een vrouw die zei, ja, ik bid elke dag om een nieuw hart. Want wat kan een mens meer doen, hè? En toen dacht ik, wat is dat triest. Echt, ik meen het. Want dat bidden om een nieuw hart, dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Ik heb nog nooit gelezen dat je moet bidden om een nieuw hart. Je moet je bekeren en dan geeft God je dat nieuwe hart. Zij zei, wat kan een mens verder doen? Het antwoord is heel simpel, mevrouw, u moet zich bekeren. Dat zegt de Bijbel. Dat is een daad van gehoorzaamheid. Zolang u zich niet bekeert, bent u ongehoorzaam. Goed, ik weet best dat door de prediking die zij gehoord had, dat allemaal ingewikkeld is en dat je dat helemaal moet uitleggen hoe dat nou kan. En hoe zulke mensen onmiddellijk met Jeremia 31 in de Statenvertaling komen aanzetten. Bekeer mij, o Heer, dan zal ik bekeerd zijn. Van zie je nou wel, je kan je niet bekeren, dat moet allemaal van God komen. En het gevolg is dat zulke mensen 20, 30, 40 jaar tegen die bekering aanhikken en nooit verder komen. Dat is diep triest. De Heer Jezus vertelt dit allemaal aan Nicodemus. Niet met de bedoeling, nou ja, Nicodemus, nu weet je het. En ja, dan moet je verder maar afwachten wat God in jouw leven wil gaan doen. God vertelt dit aan Nicodemus omdat deze man een dure verantwoordelijkheid had. Gijlieden moet wederom geboren worden. En Nicodemus, vanaf deze dag mag dat woord jou niet meer met rust laten. Vanaf deze dag mag je onder de klem van dat woord komen opdat je je hart aan God gaat overgeven. En hij je dat nieuwe hart zal geven. En je gereinigd mag worden door het water van het woord en van de geest. Maar dat even terzijde. En denk erom, hoe je het ook wendt of keert, dat werk van de wedergeboorte, dat is een wonderbaar werk. De Heer Jezus zegt, de wind, en dan moet u weten dat wind en geest, hetzelfde woord pneuma is in het Grieks. U weet wel wat een pneumatische boor is, die werkt op luchtdruk. Dat komt pneuma, betekent oorspronkelijk lucht, adem, wind en dan ook geest. Dus in het Nederlands kan je dat niet zien. Maar in het Grieks is dat gewoon hetzelfde woord. Alleen het gaat blijkbaar nu over de wind. De wind waait waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Het is een wonderlijk werk. Je staat in de wind, maar je kunt niet vertellen, hé, die wind komt uit Sint Maartensdijk. En hij gaat naar Steenbergen. Nee, dat weet u niet. U staat er middenin en u kunt het niet natrekken. U kunt het niet traceren. Het is een wonder. Maar je weet wel dat het gebeurt. Je weet wel als je in de wind staat. En zeker in het vlakke Zeeuwse land weet je wat het betekent om in de wind te staan. En zo is het heerlijk om te staan in de wind van Gods geest. En die wind waait ook vanavond in deze zaal om mensen aan te raken. Misschien wel mensen die gedacht hebben tot op de dag van vandaag. Zal mijn deurtje wel voorbij gaan? Of ik ben in een christelijk gezin groot geworden, ik hoor er eigenlijk al vanzelf bij. Vergissing. Of die mensen die denken, ja, ik kan alleen maar bidden om een nieuw hart, wat kan je verder nog doen? Vergissing. Die beide soorten van mensen moeten zich aan God overgeven, dat heet bekering. Ze moeten tot geloof komen. Dat is totale overgave aan. Dat is zich totaal toevertrouwen aan. Dat is het wonder van wat hier wordt voorgesteld. Nicodemus begrijpt er allemaal helemaal niets van. En weet u wat nou het mooie is? En daarmee ronden we het voor vanavond af. Het treffende hier is dat zelfs in dit gedeelte datzelfde element zit opgesloten dat ik nu elke keer bij al die verschillende hoofdstukken al naar voren heb gebracht. Namelijk, er is nog iets groters. Er is nog iets groters. Heel veel uitleggers lezen daar overheen. De Heer Jezus zegt in vers 12. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des Mensen. Dat moet u nou eens op zich laten inwerken. De Heer Jezus zegt daarmee, in die eerste 11 verzen heb ik alleen maar over het aardse gesproken. Terwijl wij zouden zeggen, het koninkrijk Gods, dat is nogal niet wat. Jawel, maar het is wel op aarde, heb ik gezegd. Het heeft geen zin om straks in de hemel nog over dat koninkrijk Gods te spreken. Het is een koninkrijk op aarde. Het is een koninkrijk der hemelen. In die zin is het hemels, maar het is op aarde. En u dacht misschien, wedergeboorte, dat is toch het hoogste. Ja, mensen die hun hele leven er tegen aanhikken om ooit te durven zeggen, ik ben wedergeboren, ik ben een kind van God. Ja, voor die mensen is dat zoiets hoogs, zo'n geweldige barrière waar ze tegen aanlopen en waar ze maar niet overheen kunnen kijken. Maar de Heer Jezus zegt, het is allemaal nog maar het aardse. Het wedergeboorte is hier niets anders dan de toegangspoort tot dat aardse koninkrijk. Ja, is het dan nog meer dan de wedergeboorte? Ja, lieve mensen, met de wedergeboorte is pas het begin. Ziet u, daarom is het zo triest als mensen aanhikken tegen de wedergeboorte. Je bent 4 jaar, je mag naar groep 1. Maar je komt niet door het toelatingsexamen. En het jaar erop doe je weer toelatingsexamen. Het lukt weer niet en je bent 20 en je bent nog steeds niet geslaagd. Zo leven sommige mensen. Ze komen maar niet door dat toelatingsexamen heen. Ze zijn 20, 30, ze zijn nog steeds niet in groep 1. Want bekeerd zijn, lieve mensen, dat is niet het hoogste, dat is niet het einddoel, dat is groep 1. En daarom is het zo erg als mensen hun hele leven er tegenaan hikken en het maar niet voor elkaar krijgen om in groep 1 terecht te komen. Dit zijn nog maar de aardse dingen. U houdt uw hart vast en u zegt, maar wat zijn dan wel niet de hemelse dingen? Die vindt u hier ook. Maar dat is wel stof voor klas 6, voor groep 8 moet ik tegenwoordig zeggen. Groep 8. Sommigen van ons hier in deze zaal hikken er misschien tegenaan hoe ze toch ooit in groep 1 zullen mogen komen. En de Heer Jezus begint nu met Nicodemus te spreken over wat hoort tot groep 8. Zullen we het doen? Wil u het horen? Ik ga u de meest onbekende tekst van het hele Nieuwe Testament lezen. Johannes 3, vers 16. Ja, daar zijn we nou aan toe. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ik kan u in de kortst mogelijke tijd aantonen dat dit het meest onbekende vers van de Bijbel is. Want ik hoef alleen maar nu te vragen, wat betekent dat eeuwig leven hebben? En talloze christenen staan onmiddellijk met de mond vol tanden. Had er nou gestaan, opdat u niet verloren gaat, maar vergeving en zonde ontvangt, hadden we het allemaal begrepen. Of zelfs wederom geboren wordt, hadden we begrepen. Het koninkrijk van God mag binnengaan, dat hadden we begrepen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar straks naar de hemel mag gaan, hadden we het ook begrepen. Ik kan u wel 20 dingen opnoemen die er niet staan, maar die u, als ze er wel gestaan hadden, u onmiddellijk begrepen had. Daarom was het geen flauw grapje om dat te zeggen, ik meen het. Natuurlijk is dit aan de ene kant het meest bekende vers van de Bijbel, maar op het moment dat ik vraag, wat is dat dan? Als je gelooft in de Heer Jezus, dan heb je het eeuwige leven. Dan zeggen de mensen, ja, dat betekent dat je nooit meer zult sterven, dat je tot een eeuwigheid bij de Heer mag leven. Maar dat staat er niet. Er staat niet bij, we gaan naar het eeuwige leven. We hebben het. Wat hebt u dan? U hebt het eeuwige leven. Wat hebt u dan ontvangen? Ja, dat ik nooit meer tot een eeuwigheid niet verloren zal gaan. Ja, dat is waar, maar is dat het eeuwige leven? Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. 1 Johannes 1 vers 3. Er is er één die uit de hemel is neergedaald en het woord van het leven aan ons gebracht heeft. En dan staat erop dat u met ons gemeenschap zou hebben. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 5 vers 20, hij zelf, Jezus Christus, is de waarachtige God en het eeuwige leven. Veel christenen in Nederland zijn nog niet begonnen om na te denken over de vraag, als je nou eeuwig leven hebt op grond van Johannes 3 vers 16, wat heb je dan? Hij zelf is het eeuwige leven. Wat betekent dat? De kennis van de Vader, de kennis van de Zoon. Dat is de Vader de kennen zoals de Zoon hem op aarde gekend heeft. De Zoon de kennen zoals de Vader hem op aarde gekend heeft. Tot vers 12 spreekt de Heer Jezus over zeer belangrijke dingen. Maar in wezen aardse dingen. En hoewel hij weet dat Nicodemus er niets van snapt, heeft hij het voor ons gedaan. Hij heeft tot voor ons het nog verder verteld. En ook over de hemelse dingen verteld. En die hemelse dingen, als ik het goed zie, worden maar samengevat in deze twee woorden. Eeuwig leven. Wat jammer, nou is de toespraak ten einde, want dat is een nieuwe toespraak. We hadden het vanavond alleen maar over het koninkrijk. Ik wilde alleen maar illustreren dat we ook hier diezelfde regel vinden. Koninkrijk, prachtig, geweldig, heerlijk. Het is de moeite waard om daar 8 avonden over na te denken, of hoeveel het er ook zijn. Maar de Heer Jezus zegt, dit is maar van de aarde. We zouden net zo goed 8 avonden kunnen besteden om na te denken over het eeuwige leven. Het leven van de hemel dat in onze ziel is gekomen. Het leven van het vaderhuis. Het leven van de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon waarin wij zijn ingevoerd. Alleen al over Johannes 17 zou je 8 avonden kunnen spreken. Ik las eens van iemand die een uitnodiging kreeg om een preek te houden over Johannes 17. En toen zei hij, welk vers? En die persoon aan wie ze dat vroegen, die acht ik ertoe in staat om 24 of 26 preken te houden. Net zoveel versen als er, 28 geloof ik zelfs, als er versen zijn in Johannes 17. En we zouden iets van het begin gaan zien van de gemeenschap, van de drie personen van de Godheid, waarin wij in die gemeenschap zijn ingevoerd. En u zou begrijpen dat we het zouden hebben over dingen die oneindig ver uitgaan. Boven alles wat we tot dusver in deze avond hebben besproken. Daarom zei ik u in het begin. Het is net alsof ik me vanavond ga tegenspreken. Alsof ik de hele avond mijn best ga doen om te laten zien dat het koninkrijk niet zo belangrijk is. En dat is nou ook weer niet waar. Maar het Johannes-evangelie vormt een bijzonder tegenwicht tegen deze andere avonden. Ik hoop van harte dat u de geestelijke werkelijkheid gaat leren kennen van het koninkrijk van God. Maar ik hoop minstens zozeer dat u de geestelijke werkelijkheid gaat leren kennen van dat wat daar in het Johannes-evangelie bovenuit gaat. En wat samengevat wordt in deze twee woorden. Het eeuwige leven. God zegene zijn woord.